Hey, superleuk dat je luistert naar de Vrouw uit de Kast podcast. Mijn naam is Stella Heeman. Als geaardheidscoach voor lesbische vrouwen ga ik je in deze podcast alles vertellen over hoe jij er nu achter komt of je op vrouwen valt of niet. Maar dat niet alleen. Ik deel ook met je hoe de reis daarna is. Alles komt aan bod. Van weer leren voelen en keuzes durven maken met dit gevoel, tot aan daten met vrouwen, lesbische seks en natuurlijk ook lesbische relaties. Heel veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je weer luistert naar Vrouw uit de Kast podcast. De afgelopen week kreeg ik best veel vragen over of ik iets meer kan vertellen over mijn eigen coming out en het proces wat ik daarin heb gehad. Dus dat ga ik in deze podcast doen. Nou moet ik zeggen dat het best een lang proces is geweest en ik ga jullie proberen daar een beetje beknopt in mee te nemen. Maar mocht je nog vragen of opmerkingen hebben of misschien dat je wel veel dingen herkent, je kan me altijd even een mailtje sturen naar stella@vrouwtekast.nl. Dat vind ik alleen maar superleuk. Nou, ik moet eigenlijk zeggen dat ik tot mijn 22e ongeveer eigenlijk geen idee had dat lesbisch zijn überhaupt een optie was. Het was gewoon geen optie in mijn hoofd. Ik kende geen lesbische mensen. In mijn herinnering was het ook niet echt op tv dat ik vrouwen samen zag. Niemand van mijn vrienden, niemand bij de vrienden van mijn ouders waren lesbisch. Dus ik weet niet, het was gewoon helemaal niet iets in mijn leven. Ik heb er gewoon nooit over nagedacht. Tot ik om mijn 22e op voetbal ging. En ik was al super zenuwachtig om daarheen te gaan. Want ik ging in mijn eentje. En ik had nog nooit eerder bij een voetbalteam gezeten. En ja, je komt toch in zo'n groep met vrouwen terecht. Dus ik was al helemaal zenuwachtig. En toen kwam ik daar aan. En op de training zei een meisje tegen mij: ja, mijn vriendin die komt me straks ophalen na de training. Maar nou ja, ik had in die tijd totaal geen gaydar. Ik wist dus helemaal niks van lesbisch zijn af of dat dat een optie was. Dus ik dacht gewoon, oh nou wat leuk dat een vriendinnetje van je op komt halen. Pas een paar weken later had ik door dat die een relatie met elkaar hadden. En kreeg ik ook door dat daar best wel veel vrouwen waren die een relatie met elkaar hadden. Maar tot die tijd had ik eigenlijk echt geen idee. Toen ik ermee in aanraking kwam, vond ik het wel steeds interessanter worden. En mijn interesse begon wel te groeien, maar ik zag mezelf eigenlijk gewoon niet echt met een vrouw. En in de tussentijd had ik ook een superleuke relatie met een man. En nou, ik zag mijn toekomst helemaal met hem voor me. Dus ja, ik was er gewoon niet zo mee bezig. Totdat ik Mieke leerde kennen. En Mieke leerde ik kennen via een gezamenlijk vriendinnetje. Dus een vriendinnetje van een vriendin van mij. En zij was al heel lang uit de kast en al heel lang samen met haar vriendin. Dus voor haar was het helemaal duidelijk dat ze op vrouwen viel en dat ze lesbisch was. En was daar ook helemaal oké mee. En ja, eigenlijk vanaf het moment dat ik haar zag, vond ik haar wel leuk. Mieke had kort haar. Ze was stoer, maar ze was toch ook vrouwelijk. En ze straalde een soort zachtheid en stoerheid tegelijkertijd uit. Ik kende haar dus via een vriendinnetje. En altijd als ze dat vriendinnetje een feestje gaf, of er was iets anders, we gingen een drankje doen met elkaar, dan hoopte ik altijd dat ik haar weer zou zien. Zorgde ik dat ik er extra leuk uitzag en ik voelde me al helemaal zenuwachtig om überhaupt naar dat feestje te gaan. Nou ja, als je dat zo een beetje hoort, dan zou je zeggen, nou, hè, zo klaar, zo klontje. Je bent verliefd op een vrouw. Je bent zenuwachtig voordat je er ziet, je hebt klamme handjes, je voelt je onrustig, je bent extra vrolijk, maar je probeert indruk te maken. Dus, nou ja, duidelijk toch? Maar ja, dit bleek voor mij niet het geval te zijn. Ik had eigenlijk nog steeds geen idee. Ik voelde het ergens wel, maar ik denk dat mijn hart het wel voelde, maar mijn hoofd kon er gewoon niet bij. Ik schoof het gewoon weg onder van dat ik een goede klik met haar had. En dat ik daarom gewoon blij was om haar weer te zien. En dat ik daarom ook leuk vond om haar zo vaak mogelijk te zien. Dus ik bleef gewoon aan mezelf verkopen dat er niks aan de hand was en dat ik echt niet lesbisch was. En ik had nog steeds een superleuke relatie met die man. En ik zag het gewoon helemaal voor me met hem. Hij was grappig en we deden superveel leuke dingen samen. We hadden gezamenlijke vrienden. We hielden allebei van sporten. We hadden dezelfde humor. En bovendien hadden we ook gewoon een goed seksleven. Dus voor mij was dat ook een reden. Ik dacht, nou ja, ik heb gewoon een goed seksleven met een man, dus lesbisch zijn, nee, dat zal zeker niet. Dus ik ging maar gewoon door met samen met mijn vriend dromen over de wereld reizen. We fantaseerden hoe onze kinderen er later uit zouden zien. Of wie ze zouden lijken, hoe we ze zouden noemen. Nou ja, geen wolkje aan de lucht dus. En ik denk dat ik dat ook gewoon wel het veilige idee vond. Om er niet aan te gaan, om gewoon onder de radar te blijven en voor de buitenwereld een perfecte relatie te hebben. Maar in de tussentijd begon het wel steeds meer aan me te knagen. En eigenlijk ging ik steeds vaker mijn best doen om Mieke te zien. Dus via die gezamenlijke vriendin zorgde ik er steeds vaker voor dat ik even nonchalant informeerde of zij er toevallig ook zou zijn, of ze meeging naar een feestje. En als ik opving dat ze meeging, zorgde ik dat ik natuurlijk altijd van de partij was. Op een gegeven moment was die gezamenlijke vriendin jarig, dus ik wist gewoon zeker dat zij zou komen. Dus ik was van tevoren al helemaal zenuwachtig, had gezorgd dat ik er goed uitzag. En bij binnenkomst zag ik haar eigenlijk al meteen staan. En ik weet nog heel goed dat zij me meteen aankeek en in mijn hart een sprongetje maakte. En ik me meteen een soort zenuwachtig voelde worden. En tijdens het feestje flirten we met elkaar. Het was niet op een hele duidelijke manier, maar wel net iets vaker oogcontact, net iets vaker aanraken. Maar wel zo op zo'n manier dat het wat mij betreft ook prima onder een groeiende vriendschap geschaard kon worden. Ja, tegen het einde van het feestje hadden we best wel wat drankjes op en waren we lekker in een jolige, gezellige stemming. Zij woonde in een andere stad en ze vroeg of ik haar op de fiets naar het station kon brengen. Nou ja, natuurlijk was ik daar wel voor te porren. Dus spring maar achterop bij mij. Ik breng je wel naar het station toen. En ik weet nog zo goed, toen zij achter op de fiets zat bij mij, voelde dat zo fijn en ik voelde haar armen om me heen. En het voelde gewoon alsof het klopte, alsof het compleet was. Ja. En ja, ik ging natuurlijk nog een beetje mijn best om heel hard te fietsen, om een beetje indruk te maken. En eenmaal op het station had ik mijn fiets neergezet en liep ik natuurlijk even mee naar binnen. En ik zie het nog helemaal voor me bij de vertrektijden, zo'n bord met de vertrektijden erop. Daar leunde zij een beetje zo nonchalant tegenaan en ze keek me een beetje speels aan en ging met haar handen door mijn haar. En ik voelde gewoon wat dat met mij deed en wat het met mijn lichaam deed. En dat ik eigenlijk in vuren van vlam stond. Ik voelde me nieuwsgierig en opgewonden. En ondanks dat ik wel wat drankjes op had, voelde ik de zenuwen gieren door mijn lichaam. En in een moment kwamen langzaam onze hoofden dichter bij elkaar. Maar juist op dat moment nam de angst het weer over en nam mijn hoofd het weer over. Dus ik deed stap naar achter van, ja, wat ben ik mee bezig? Het kan helemaal niet en ik ben niet lesbisch en ik heb een hetero relatie en een super fijne relatie met een man en wat een onzin allemaal. Dus helemaal in de war gaf ik haar een knuffel en ik liep verward weer terug naar mijn fiets. Maar ja, vanaf dat feestje raakte ik eigenlijk steeds meer in de war, want viel niet meer echt te ontkennen. Dus de gedachten, val ik dan toch op vrouwen? Die kwamen steeds meer door mijn hoofd spoken. En wat betekent dat dan? Maar ja, ik had nog die superleuke hetero-relatie. En ja, ik voelde me eigenlijk ook ondankbaar. Want ik dacht, ja, dit is gewoon een man waarmee ik in mijn handjes mag knijpen. En ik voelde me ook schuldig naar hem toe. Want wat als het wel betekent dat ik lesbisch ben, heb ik dan de hele tijd gedaan met hem, alsof dit niet zo was, wat niet het geval was, want we hadden oprecht een leuke relatie. Maar ze voelden dat wel voor me. Dus er kwamen zoveel vragen en angsten bij me op. En ook de vraag van, ja, wil ik dan seks met de vrouw hebben? Want daar was ik eigenlijk ook niet helemaal over uit. Ondanks dat mijn lichaam zo reageerde op dat contact met Mieke, was mijn hoofd er niet over uit of ik dan wel seks met de vrouw wilde. Sterk nog, ik had een jaar daarvoor al een keer seks met de vrouw gehad. En dat was ook met een vrouw die al langer uit de kast was. En we hadden al best wel wat gedronken. En in de dronken bui hebben we samen seks gehad. En het was in een periode dat ik in een korte break-up met mijn vriend zat. En de seks was leuk, maar eigenlijk was het niet mindblowing. Het was niet adembenemend, er vielen geen puzzelstukjes op zijn plek. Dus ik dacht ook, ja, prima, maar nou, ik denk toch niet dat ik lesbisch ben. En ergens vond ik dat denk ik ook wel fijn, want het was ook gewoon weer veilig om lekker in mijn hetero haven terug te komen. En uiteindelijk ben ik toen weer met diezelfde man teruggekomen. En dat was ook allemaal prima, want in mijn hoofd dacht ik heb het uitgezocht. Nou, hè, check, niks voor mij. Lekker duidelijk. Maar ja, nu met Mieke was het toch wel anders. En ik begon steeds vaker aan haar te denken. En ik wilde eigenlijk gewoon super graag bij haar zijn. Maar ja, die gedachten duwde ik gewoon maar weg. Ik dacht gewoon, nee, je wil gewoon vrienden met haar zijn. Dus toch kan toch, je vindt het gewoon fijn om beide te zijn. Dus mijn hoofd nam het dan weer helemaal over. En die gevoelens die besprak ik ook niet met mijn vriend. Eigenlijk omdat ik ze ook voor mezelf wegduwde. Dus het was ook helemaal geen onderwerp van gesprek. Niet met mijn vrienden, dus ook niet met mijn vriend. En daardoor kwam er steeds meer afstand tussen ons. Ik begon me ook steeds vaker aan hem te ergeren. En ik merkte ook hoe meer afstand ik nam, hoe meer hij zijn best ging doen. Om het weer goed tussen ons te laten zijn. Maar ja, eigenlijk merkte ik dat elke keer als hij toenadering zocht, dat ik er gewoon niet zo zin meer in had. Ik wilde niet meer met hem zoenen. Ik genoot steeds minder van de seks samen. En ik kreeg er langzaam een beetje afkeer van. Maar ik vond het ook heel oneerlijk tegenover hem. Want ik dacht, ja, hij kan er niks aan doen. En hoe kan het nou? Aan de andere kant vond ik wel dat hij er van alles aan kon doen. Want hij was soms gewoon irritant. En nou ja, kortom, ik raakte steeds meer in de knoop met mezelf. En in de knoop met mijn gedachten. Maar naar de buitenwereld toe was er eigenlijk niks aan de hand. Was ik gewoon nog steeds de vrolijke Stella die altijd in was voor een grapje. En dat was sowieso heel erg hoe ik was. Ik paste me altijd heel makkelijk aan de groep en paste ook overal tussen. En vond het ook heel belangrijk dat ik door iedereen geaccepteerd werd. Dus ik denk dat dat mij ook wel tegenhield om het echt aan te gaan. Om echt te gaan kijken van, hey, val ik nou op vrouwen of niet? Want misschien werd ik dan helemaal niet geaccepteerd zoals ik was. Misschien gingen mensen wel afwijzen. Misschien, wat zouden mijn vrienden gaan zeggen? Het was voor mij veel veiliger om gewoon, ja, te blijven zoals ik was. Want zo werd ik geaccepteerd. Dus beter kon ik mezelf aanpassen dan dat dit verder te gaan onderzoeken. Maar in de tussentijd kreeg ik steeds meer lichamelijke klachten. Op de een of andere manier kreeg ik de hele tijd ontstekingen in mijn lichaam, zonder dat de oorzaak hiervan bekend was. Dus ik had een keer een helemaal opgezwollen voet en een ontsteking in mijn knieën, een ontsteking in mijn scheenbeen. Zonder dat daar echt een aanwijzing voor was. Het is wel grappig, want er zijn dus ook theorieën die aangeven, dat was namelijk de hele tijd in de rechterkant van mijn lichaam. En er zijn theorieën die aangeven dat de rechterkant van het lichaam staat voor mannelijke energie. En ook voor onderdrukken van gevoelens. Dus nou ja, ik heb me hier niet heel erg in verdiept. Ik weet ook helemaal niet of het klopt. Maar in mijn geval zou dat best wel eens kloppend kunnen zijn. Maar ja, in ieder geval, ik een beetje de praktische insteek. Ja, ontsteking in mijn lichaam. Ik weet ook niet wat er is. Dus maar ja, het was allemaal wel heel vervelend. Dus ik ging maar naar de dokter. Maar de dokter kon ook geen oorzaak vinden. En na de zoveelste keer dat ik bij de dokter kwam en weer een antibiotica-kuur nodig had, omdat ik weer ergens een ontsteking had, raadde de dokter aan om een soort onderhoudsdosis antibiotica te gaan nemen. En om eerlijk te zijn was dat wel een beetje het punt dat ik dacht, ja, jongens, misschien klopt er gewoon iets niet. Misschien moet ik gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Ik was in de tussentijd 27, maar mijn lichaam gaf me duidelijk iets aan. Werd er niet tijd om naar mijn diepere gevoel te gaan luisteren. En misschien ook naar het gevoel dat al een tijdje bij mij aan het knagen was. Nou, om wat afstand te nemen had ik een weekje wintersport geboekt. Juist expres zonder mijn vriend. Maar met mijn zusje. En in die week kon ik eens even rustig na gaan denken over mijn leven. Het is niet eens dat ik echt na ging denken over dat ik of ik lesbisch zijn zou zijn of niet, want in mijn hoofd was dat op de een of andere manier nog steeds niet aan de hand. En het klinkt misschien heel raar naar het verhaal wat ik net heb verteld over Mieke en wat het met mijn lichaam deed, maar op de een of andere manier kon ik dat weer woesje onder het tapijt schuiven En nam mijn hoofd het gewoon weer over. En was het gewoon belangrijk dat ik ging voelen of ik met hem verder wilde. En was dat hele lesbisch zijn helemaal niet aan de orde in mijn hoofd. Nou ja, die week die deed me eigenlijk heel erg goed. Lekker in de zon en buiten zijn. Nou moet ik zeggen dat een weekje wintersport me altijd wel goed doet. Dus gewoon lekker sportief buiten zijn. Genieten van de buitenlucht en lekker sporten. Nou, ik voelde me die vakantie gewoon super vrij. En ik merkte eigenlijk dat ik hem helemaal niet zo heel erg miste. Maar op de een of andere manier leek het alsof hij dat aanvoelde en me nog meer lieve gedichtjes ging sturen en berichtjes ging sturen en mailtjes, hoeveel ik voor hem betekende en dat ik zijn leven compleet maakte. Maar in plaats van dat die mailtjes en berichtjes mij blij maakten, gaf het mij eigenlijk steeds meer een soort verkrampdheid in mijn buik en een gevoel van beklemming van nou, het zit gewoon niet goed. En ik wil geen lieve berichtjes van hem meer. Ik wil geen appjes meer. Dus toen kwam wel steeds meer duidelijkheid dat ik dacht, oké, als je dit allemaal niet meer wil, dan zit het gewoon niet goed. En dan moet je er mee stoppen met hem. En eigenlijk merkte ik dat ik aan het eind van de week helemaal geen zin had om weer naar huis te gaan. Natuurlijk lag het ook aan het lekkere zonnetje en aan het heerlijke snowboarden en aan het apres-skiën en de gezelligheid die daar was. Maar als ik diep in mezelf keek, wist ik eigenlijk dat dat niet de hoofdreden was. Ja, ik woonde toen de tijd in een appartementje in Amsterdam. En op de terugweg zette mijn zusje me af bij mijn appartement. En ik weet nog heel goed dat ik zag dat het licht brandde in mijn appartementje. Dat ik dacht, hé, hoe kan dat nou? Toen ik de voordeur opendeed, zag ik dat hij allemaal rozenblaadjes als een pad naar mijn voordeur had gemaakt. En toen ik de deur opendeed, zag ik dat er allemaal kaarsjes brandden. En er lagen op mijn bed allemaal rozenblaadjes. En normaal gesproken zou ik dit zo'n gebaar prachtig vinden. Want, nou, ik ben eigenlijk best romantisch. En ik vind het ook heel leuk als mensen romantische dingen voor mij doen. Dus normaal zou ik hier super van genieten. Maar in plaats van hiervan te genieten, dacht ik alleen maar, oh nee, ik wil dit niet. Ik kan het niet. En ja, ik genoot er dus helemaal niet van. En eigenlijk dacht ik alleen maar, wie gaat die blaadjes allemaal straks opruimen? En wat gaan de buren hier wel allemaal niet van denken? Maar ja, die avond, ik vond het toch ook heel sneu. En mijn hoofd nam het weer over. En ik dacht, ga het nog maar gewoon proberen. Want ja, we hebben het toch ook leuk samen. En dus ik schoot weer helemaal in waar ik al de hele tijd had gezeten. Dus niet bij mijn gevoel, maar in mijn hoofd, in mijn angsten. We hebben toch een leuke relatie. Hij is zo'n leuke, lieve jongen. En wat als het niet met hem lukt, zou ik toch nooit meer met iemand anders gaan lukken. En we waren al een keer uit elkaar geweest. Dus eigenlijk dacht ik, ja, als we nou weer uit elkaar gaan, dan gaat het nooit meer goed komen. En dan, ja, heb ik het gewoon verpest voor mijn hele leven. Dan is dit gewoon geen optie meer. En heb ik misschien de liefde van mijn leven weggegooid. Ga ik er spijt van krijgen. Terwijl ik eigenlijk het plaatje van de toekomst met hem nog helemaal voor me zag. Dus het voelde gewoon heel erg tegenstrijdig. Dus nou ja, ik probeerde nog het beste ervan te maken. Maar ja, toen ik die avond, toen hij me zoende en we seks met me wilden hebben, voelde ik gewoon, nou ja, ik kan hier niet meer van genieten. Ik voelde dat er steeds meer afkeer kwam. Dus ja, ik voelde gewoon dat het niet meer klopte. Dus de volgende ochtend, na een hele slapeloze nacht, werd ik wakker met een heel zwaar gevoel in mijn buik. En toen uiteindelijk heb ik in horten en stoten verteld, helemaal aan tranen, dat ik geen toekomst meer tussen ons zag. En dat ik het niet meer voelde. Ja, is toen uiteindelijk naar huis gegaan. En ik bleef in mijn eentje in mijn appartementje achter, helemaal in de war en huilend. En eigenlijk in plaats van opluchting voelde ik de dagen daarna alleen maar verwarring, buikpijn, paniek. Wat had ik gedaan? Waarom gooide ik alles weg wat goed was? Waarom lukte het mij niet om een normale relatie te hebben? Al die vragen die bleven in mijn hoofd spoken. In de tussentijd kon ik helemaal niet meer slapen. En omdat ik niet alleen wilde zijn, besloot ik maar een paar dagen bij mijn ouders in te trekken. En ik weet nog zo goed dat ik daar nachtenlang op de bank heb gezeten. Helemaal in de war van wat ik nou moest. En ik had zo'n buikpijn dat ik niet kon slapen. Dus na 3 nachten niet geslapen te hebben, ging ik naar de dokter toe. En ik weet nog dat ik tegen de dokter zei, ik weet dat ik liefdesverdriet heb. Ik weet dat ik gewoon even ongelukkig ben. Ik weet dat het overgaat, maar ik heb gewoon iets nodig, want ik trek dit gewoon niet meer. De dokter heeft me toen een slaappil gegeven. En na een paar nachten iets beter geslapen te hebben, voelde ik me iets opklaren. En op dat moment nam ik voor mezelf een besluit om voor mezelf te gaan onderzoeken van, hé, waar sta ik nu in het leven? En hoe kan ik nou dichter bij mijn eigen gevoel komen? En heb ik besloten om op reis te gaan. En echt op zoek te gaan naar wat ik echt wil in het leven. Oké, ik merk dat mijn verhaal eigenlijk iets langer is dan verwacht. Dus ik ga het voor nu even afsluiten. In de volgende podcast zal ik jullie verder nemen in mijn verhaal. Ik zal proberen iets beknopter te vertellen dan. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop tot in de volgende podcast.